Welkom bij de podcast van Overgewicht TV, waarin ik met ervaringsdeskundigen en deskundigen praat over overgewicht en obesitas. Vandaag zijn we op het Nationaal Obesitas Congres en spreek ik nu met Suzanne Lafleur. Fijn dat je er bent, Suzanne.
Leuk om hier te zijn.
Jij bent hoogleraar neurobiologie van het energiemetabolisme, een hele mond vol, bij de Universiteit van Amsterdam. Je hebt onderzoek naar de relatie tussen voeding en obesitas en daarbij kijk je naar het brein, namelijk hoe reageren de hersenen op eten en voedsel. Klopt, hè?
Dat klopt.
Nou, maar meteen met de hamvraag beginnen dan. Wat gebeurt er eigenlijk als wij suiker en vet eten? Als we dat binnenkrijgen, wat gebeurt er dan met onze hersenen?
Nou, het begint eigenlijk al op het moment dat we kijken naar vet en suiker. Omdat we vaak wel weten waar vet en suiker in zitten. En dan reageert ons brein eigenlijk al op de visuele signalen van het eten wat we zien.
Wat gebeurt er dan in je hersenen?
Je hebt bijvoorbeeld een gebied, dat noemen we het striatum. Een makkelijke woord is eigenlijk meer beloningsgebied.
Zit het aan de voorkant?
En dat, ja, het zit een beetje aan de zijkant in het midden en dan aan twee kanten.
Dus okay.
De twee kanten van het brein.
Mm-hmm.
En dat gebied dat detecteert eigenlijk, krijgt al signalen van ons de ogen. Dat er iets lekkers aankomt. Dus dat kan al reageren op het feit dat we iets zien.
Okay.
En op het moment dat het dan in de mond komt, dan zijn er signalen die vanuit de mond ook nog kunnen vertellen van, nou, je had verwacht dat iets lekker was. Komt het in de mond en dan kan je bepalen of het voldoet aan de verwachting. En dan kan het zijn dat als het er helemaal niet aan voldoet, dat dat gebied juist heel stil wordt.
Oh ja.
Maar als het er wel lekker is, dan kan het gebied flink door
gaan. Doorgaan. Een soort activiteit of zo.
Ja, er zit dan een activiteit in bepaalde cellen in dat beloningsgebied. En die communiceren eigenlijk met gebieden die luisteren naar je lichaam. Want op het moment dat vet en suiker in je maag-darmstelsel komt, dan ziet het natuurlijk dat er bepaalde calorieën in verbonden zijn eigenlijk met die vet en suiker. En die geven dan aan van, joh, dit is heel verzadigend. Misschien moet je stoppen met eten.
Oh, okay.
En dan kan dat beloningsgebied gewoon zeggen, ja, maar dit is heel lekker. Dus dat gaan we nog even niet doen. Dus daar zit een communicatie tussen die verschillende gebieden in de hersenen. Op het moment dat je iets ziet, iets proeft. En iets wat aankomt in die maag-darmstelsel.
Jeetje, dus er zijn eigenlijk tegengestelde mechanismen soms aan de slag.
Zeker,
ja. En dat is dus niet zozeer, want ik hoor jou niet stofjes noemen of zo, hormonen noemen. Ik hoor jou meer activiteit zeggen, of is dat hetzelfde?
Nou, het is niet helemaal hetzelfde. Het is meer de uitkomst van al die stofjes. Wat dan een cel in de hersenen doet. Dus de cellen in de hersenen die communiceren door elektrische signaaltjes over te sturen. En op het moment dat bijvoorbeeld in jouw maag vette suiker belandt, dan kan er een hormoon worden afgegeven aan de bloedbaan. Die kan dan naar de hersenen getransporteerd worden. En daar via receptoren, ja, een soort ontvangertjes, kan het dan de activiteit van die cellen beïnvloedt.
Ah, en wat voor hormoon zou dat dan kunnen zijn, bijvoorbeeld in je maag?
In de maag hebben we een heel
heleboel?
Ja, een heleboel verschillende hormonen die afgegeven worden. Maar wat bijvoorbeeld gebeurt op het moment dat het in de maag terechtkomt, dan heb je bijvoorbeeld eigenlijk met de afkorting CCK. Dat is een ingewikkeld woord, maar we praten meestal over CCK.
Ja.
En dat is een stofje wat echt een verzadigingssignaal geeft. En ook heel snel. Dus
okay.
Op het moment dat het eten daar komt en CCK wordt afgegeven aan de bloedbaan, dan zie je dat mensen al snel het gevoel hebben dat ze verzadigd zijn.
Ja.
En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook het glucagon-like peptide 1, dat is het GLP-1, waar natuurlijk veel over te doen is op dit moment.
Als medicijn.
Als medicijn tegen overgewicht en zwaarlijvigheid. En wat we zien is dat dat ook afgegeven wordt als voedsel in de darmen terechtkomt.
Oh ja, ja. En waarom zijn we nou eigenlijk, hè, want we hebben het over het brein, waarom zijn we nou zo geneigd om suiker en vet lekker te vinden? Waarom willen we dat nou zo graag tot ons nemen? Hey, ik hoor wel eens Lisbeth van Rossum zeggen, niemand is verslaafd aan broccoli. Maar waarom is dat nou?
Dat is misschien wat evolutionair gegroeid. Is dat we heel goed kunnen onthouden op het moment dat iets zoet is. En in een...
We kunnen het ook beter onthouden.
Ja, dus het is een manier om iets te leren en iets aan te leren en iets te associëren met elkaar. Dus op het moment dat je minder eten hebt. Want we hebben natuurlijk nu een overvloedige omgeving. Dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dan was het wel verstandig om te weten waar iets te vinden was. En op het moment dat er bijvoorbeeld iets zoet is, dan is het ook makkelijker te onthouden dat het lekker was.
En dat was nodig om veel energie tot je te krijgen?
Ja, omdat op het moment dat het aanwezig was, het natuurlijk belangrijk is dat je het nuttigt.
Hmm.
En we zien dat bijvoorbeeld ook in het dierenrijk, is dat dieren ook heel goed een plek terug kunnen vinden waar ze eten gevonden hebben voorheen. En dat is iets wat, denk ik, gewoon evolutionair gewoon achtergebleven is.
Ik ga bijna denken dat ik beter tegelijkertijd, als ik iets moet leren, ook een ijsje kan gaan eten.
Ja, nou ja, vergelijk meer inderdaad vaak met de kinderen die dus iets leren om zoet te zijn.
Zoet te zijn, al heel de uitdrukking,
ja,
hè?
Ja. Dus dat ze vaak beloond worden met iets wat zoet is of lekker is.
En eigenlijk is dat een soort evolutionair herinneringssysteem.
Ja, dat is een heel goed manier om te leren. Wat doen we bij bijvoorbeeld als we een hond hebben die we graag trucjes willen leren, dan geven we hem ook een snoepje.
Ik moest er meteen aan denken, ja.
Ja, dus het is een heel goede manier om te leren. En dat is eigenlijk ook onze tegenstander een beetje. Omdat met leren we ook gewoon de verkeerde dingen kunnen aanleren.
Ja.
En ook daardoor, en na het leren komen gewoon vaak ook de gewoontes. En daar spelen die hersengebieden daar ook allemaal een heel grote rol in.
Maakt het nou nog uit of je suiker of vet nuttigt?
Ja, ze geven niet dezelfde signalen naar de hersenen.
Nee.
Recent is er een studie gedaan waarbij ze, dat was wel in proefdieren, waarbij ze gekeken hebben naar hoe nu vanuit de darmen naar de hersenen die signalen lopen als het gaat om een suikerbolus of een vetbolus die ze dan gaven aan die dieren.
Klinkt heel vies, een bolus.
Ja, ze gaven ze als kleine hoeveelheden. Okay. Kleine beetjes.
Een balletje met heel veel vet.
Ja, letterlijk een klein balletje.
Ja. Okay.
Ja. En dan zien ze dat er dus verschillende routes zijn. En op verschillende plekken dat signaal plaatsvindt en dan naar de hersenen gaat. Dus wat je ziet bij suiker is dat meer eigenlijk richting de bloedbanen naar de lever bijvoorbeeld. Die zenden dan signaaltjes naar de hersenen. Terwijl het vet eigenlijk gewoon meer in de darmen zit. Dus de hersenen ziet het verschil tussen een vet en een suiker.
Ja.
En ze hebben natuurlijk ook andere functies in de hersenen. Want we hebben suiker nodig. Of de suikers nodig voor die activiteit die waar we het net over hadden, dat het eigenlijk functioneert. Het zijn kleine energiefabriekjes en die hebben glucose nodig. Vetten gebruiken we vooral ook voor, die kunnen we verbranden om energie te krijgen. Maar we hebben vetten ook nodig om onze cellen gezond te houden en onze cellen te kunnen bouwen.
Ja.
Dus ze hebben ook gewoon die bouwstenen, dus de vetten, de eiwitten en de suikers zijn gewoon verschillende soorten bouwstenen van ons lichaam en hebben dus ook verschillende functies.
Ja.
En dus ook verschillende signalen.
Ja. Waarom eten we het nou zo graag met elkaar samen? Hè? Want je zegt dat eigenlijk is de route is anders naar het brein. Hè? Wat suiker doet, gaat via een andere route dan vet. Maar we zijn dol op dingen die zowel vet als suiker bevatten.
Ja, we weten dat dat zo is. We weten ook dat het bepaalde verhoudingen zijn. Maar waarom, vind ik best wel een hele moeilijke vraag. Het is wel zo dat het brein wel gericht is om, eigenlijk ook reageert op variatie. Dus op het moment dat het brein ligt, dus dat beloningsgebied, wat zo belangrijk is voor bijvoorbeeld ook de motivatie om iets te gaan klaarmaken bijvoorbeeld. Dat hangt ook heel erg samen met dat we veel variatie en dat het brein ook zoekt naar variatie.
Okay.
Want er zijn stofjes die dat ook, dat als er iets nieuws geproefd wordt, ook meer reageert. Dus het stofje dopamine, wat belangrijk is voor die motivatie en voor eigenlijk de belonende waarde van voedsel, dat reageert ook echt op verschillen, om het zo maar zo te zeggen. Op verschillende
soorten
stoffen.
Willen we graag.
Ja. Dus als we iets nieuws krijgen wat we eerder nog niet geproefd hebben en dat vinden we lekker, dat ontdekken we, dan zie je dat dopamine reageert.
Mm.
En daarna dan vooral gekoppeld wordt ook weer via dat leren aan waar we het dan mee associëren.
Ja.
En niet zozeer meer met het eten zelf. Dus het brein zoekt ook variatie.
Het klinkt ook alsof je alsof je brein eigenlijk een beetje kan gaan veranderen. Is dat zo? Als je obesitas hebt?
Ja, zeker. Het is niet... Ja, er kan nog steeds heel veel veranderen. Op het moment dat het... dat je bijvoorbeeld als je... wat we zien als mensen afgevallen zijn voor een langere tijd... dan zien we ook wel dat bepaalde functies van het brein ook weer een beetje aanpassen. Het duurt heel lang, dus het is een lange weg. Maar het is niet zo dat op het moment dat er... dat als er sprake is van obesitas, dat het veranderd is en dat het niet meer kan herstellen.
Nee, het is wel omkeerbaar, zeg maar.
Het is voor een deel, in ieder geval zien we dat bepaalde aspecten omkeerbaar zijn. We weten het nog niet van alles.
En wat is er dan veranderd als je obesitas hebt?
Wat we zien bijvoorbeeld is dat dus de reactie op zo'n vet en suiker eten, dat bij mensen die geen overgewicht hebben, dat heel veel gebieden daarop reageren met activiteit.
Oké. Dus je brein wordt actiever als je geen overgewicht hebt.
Ja, en dat is eigenlijk gewoon de signalen die dat geeft. En dan de beslissingen. Dat leidt natuurlijk naar de beslissingen die je neemt als je gegeten hebt. Als je iets lekker vindt, dan wil je nog misschien meer. Mm-hmm. Als je het niet lekker vindt, dan stop je ermee. En wat we zien bij mensen met obesitas is dat eigenlijk dat brein veel minder reactief is op die signalen vanuit het maag-darmstelsel.
Oké.
En... we hebben een studie gedaan waarbij we 12 weken mensen hebben begeleid bij het afvallen. En dan zien we eigenlijk dat nog niet echt verandert.
Nee, dus dat blijft nog een tijdje zo.
Ja, dus het kan best zijn dat het veel... En dat is natuurlijk ook wat we vaak zien, is dat mensen toch inderdaad weer aankomen na studies. En het kan best zijn dat je veel langer die gewoontes, die verandering in je leefstijl moet hebben.
Om je brein weer goed te laten reageren.
Ja.
Maar het grappige is, je zegt dus eigenlijk minder activiteit in je hersenen. Dus die reageren niet zo erg goed, zou je kunnen zeggen, op dat je een bepaalde maat van eten hebt binnengekregen. En dat het misschien genoeg is. Maar tegelijkertijd zeg jij, als je suiker nuttigt, dan krijg je dus veel activiteit, want je brein gaat het ook nog eens heel goed onthouden. Dus dat lijkt met elkaar in tegenspraak.
Ja, nou, wat we zien is dat bij dat de, vooral de reactie op het zien van eten, het proeven van eten, daarin zien we vaak wel dat die hersenen meer reageren.
Oh.
Dus het kan zijn dat er dus een soort probleem komt tussen het feit dat bepaalde hersengebieden die belangrijk zijn voor nog meer zoeken naar eten, meer klaarmaken van eten, dat die wel reageren op al die cues, om het zo maar te zeggen.
Al die dingen die je ziet om je heen.
En dat eigenlijk dat helemaal niet matcht met wat je lichaam aangeeft, wat je gehad hebt.
De connectie is een beetje weg.
Want we denken ook dat daarom het dus ook mensen eigenlijk niet doorhebben, dat het lichaam niet doorheeft, onbewust, dat er calorieën binnengekomen zijn en dat je eigenlijk gewoon verzadigd bent. Dus die signalen komen niet meer door.
Ja, en nou zeg jij dat je lichaam reageert niet zo goed erop. Hè? Dat duurt ook voordat dat weer beter gaat. Als je bent afgevallen, dat je niet meer zo heftig reageert op die cues. Klopt dat?
Nou, wat we hebben gezien bijvoorbeeld is dat dopaminesysteem waar we het eerder over hadden, wat belangrijk is voor motivatie, het zoeken naar eten. Daarvan weten we dat bij mensen met obesitas dat die dopamine waar het aan kan binden, de receptoren waar het aan kan binden in het beloningsgebied, dat is verminderd in mensen met obesitas. En we weten dat
Ze worden minder, je krijgt minder fijn gevoel eigenlijk als je iets eet dan een ander die normaal...
Ja, dat is wel de vertaling die we vaak...
Ik moet het een beetje begrijpen.
Ja, dat is vaak de vertaling die we maken, dat op het moment dat zo'n stofje minder actie heeft in de hersenen, dat we waarschijnlijk meer van eten willen om toch die actie te zien.
Uh-huh.
Maar wat we zien als mensen afgevallen zijn, bijvoorbeeld met een maagverkleining, dan zien we na 3-4 jaar, als mensen echt succesvol gewichtsverlies hebben, dan zien we ook dat iets verbetert.
Okay.
Dat die binding, die dopamine dan kan geven in de hersenen. Dus er zit wel plasticiteit in, zoals we dat noemen. Dus de hersenen kunnen wel iets veranderen.
Ja. En vroeg me af, hè, steeds meer mensen hebben overgewicht. We lezen het in de kranten, worden er mee doodgegooid, ongeveer met al dat nieuws over het oprukkende probleem van obesitas. Hebben we dan ook allemaal meer veranderde breinen ten opzichte van 50 jaar geleden?
Nee, ik denk niet zozeer dat we nou daarin veranderd zijn. Ik denk dat onze omgeving ons tot een heleboel verschillende uitdagingen heeft.
Ja, maar daardoor zou je kunnen zeggen dat we daardoor misschien ook wel een beetje veranderen in ons brein. Kan dat?
Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik een lastige, hele lastige vraag. Ik denk niet dat we... Ja, dan zou je eigenlijk scans in de hersenen moeten vergelijken met 50 jaar geleden. Maar toen hadden we die apparatuur nog niet. Dus dat is een hele lastige. Maar ik denk dat onze omgeving wel een enorme rol speelt in de manier waarop het brein reageert. Denk aan alle prikkels die we hebben. Denk aan het stressvol leven.
Ja.
Het feit dat er op elke hoek van de straat eten te krijgen is. Ik denk dat een belangrijke rol speelt in het feit dat het anders is dan 50 jaar geleden. Dan dat ons brein nou heel erg is aangepast in die tijd.
Nee.
Want als je naar de evolutie kijkt en ook gewoon naar ons genen, hoe onze genenpakket is, dan denk ik niet dat in zo'n korte tijd veranderd
kan
zijn.
Te kort. Dus het is ook niet zo dat we onze breinen nu helemaal veranderd zijn, dat we dat dan weer doorgeven aan onze kinderen.
Nee, nou, het is natuurlijk wel zo dat we weten dat er bepaalde dingen wel via bijvoorbeeld die we wel door kunnen geven aan de kinderen via de baarmoeder en ook via het sperma van de man.
Mm-hmm.
Dat noemen we epigenetische factoren. Dus
ja,
dat is eigenlijk een verandering.
En een verandering van die genen, een knopje aan en uit, en dat kan je dan doorgeven.
Ja, en daar dat we weten wel dat een rol speelt. Dus op die manier kan je het wel aan je kinderen doorgeven.
Toch een
ja.
beetje. Oh, ja. Dat is best wel een beetje shocking. Ja. Maakt het nou eigenlijk uit hoe je eet? Bijvoorbeeld, stel dat je de hele dag door eet. Of dat je, en of dat nou suiker en vet is of gezond, maar of dat je alleen maar 's ochtends heel veel eet, of juist alleen maar 's avonds heel veel, maakt dat nog uit voor je brein? En voor je overgewicht dan, hè?
Ja, nou, voor overgewicht, dat hebben we niet onderzocht. Dat we wel onderzocht hebben is bij jonge mensen. Dat hebben we jaren geleden, hebben we jonge mensen gevraagd of ze voor ons meer wilden gaan eten.
Meer wilden gaan eten.
Omdat we graag wilden weten of op het moment dat we iemand veel vet en suiker zouden laten eten op verschillende manieren, of daar het brein op reageert.
Oh ja.
En dat wisten we vanuit het proefdierenveld. En we wilden eigenlijk weten of dat bij de mens eigenlijk ook zo is. En een van de dingen die we hadden gezien bij de proefdieren is dat als ze vaak veel eten, en vooral vet en suikercombinatie, dat de gebieden in de hersenen, de hypothalamus, waar honger- en verzadigingssignalen binnenkomen, dat veranderde.
Oh ja.
En dat wilden we graag weten of dat bij mensen nou ook zo was.
En veranderde in de zin van?
Dus dat het eigenlijk die signalen, eigenlijk wat we bij de proefdieren vonden, is dat stoffen die eigenlijk aanzetten tot eten, die vonden we meer bij proefdieren die dus veel vaker vet en suiker aten.
Oké, dus als je vaker grote porties met vet en suiker eet, dan loop je eigenlijk risico om...
Ja, dat was bij de proefdieren zo. En dus toen dachten we van, nou, dit willen we weten of dit bij de mens ook zo is. Mm-hmm. En dus toen hebben we jonge jongens gevraagd voor ons 40% overeten.
Zo.
Met alleen suiker of met een combinatie van vet en suiker. En dan of met de maaltijden. Dus eigenlijk een grote maaltijd creëren. Of tussen de maaltijden door. Dus dat ze dus eigenlijk gewoon 6 keer per dag aten.
Ja. En?
En als ze 6 keer per dag aten, de vet- en suikercombinatie, dan zagen we eigenlijk ook dat verzadigingsgebied bij de mens verslechteren.
Oké.
Net als eigenlijk we bij de proefdieren zagen.
Ja.
Dus die jongens na 6 weken hadden eigenlijk al een hele andere respons in hun hersenen.
Wow. Ja, dat is heel snel, hè? 6 weken.
Dat is heel snel, ja. Ja. En het is, dat waren ook best wel veranderingen waar we van, ja, die we niet verwacht hadden.
Oh
dat
ja,
dat
die
gebeurde.
Een beetje van schrok, ja. Wou je eigenlijk zeggen.
Ja. En toen zijn we maar weer teruggegaan naar de proefdieren.
Ja, want dat vond ik wel heftig.
Ja, om verder te onderzoeken van wat dat was dus ook heel relevant wat we deden bij de proefdieren, want het was vergelijkbaar met wat we bij de mens zagen. En dat geeft dan wel aan dat op zich een goede weg is om het verder te onderzoeken.
Ja, dus je zou nu eigenlijk dan denken, grote hoeveelheid is natuurlijk ook niet zo'n heel best idee, maar vaker op een dag eten lijkt dan ook niet zo'n goed plan.
Nee, zeker niet als je te veel eet.
Nee, en maakt het dan nog uit of je heel veel 's ochtends eet of veel, we zeggen toch altijd ontbijt als een keizer en lunch als een, nou ja, en je moet als een armoedzaaier moet je 's avonds eten, geloof ik. Werkt dat ook echt zo?
Nou, we weten in ieder geval voor studies waarbij we mensen helpen om af te vallen, dat het helpt om de calorieën meer in de ochtend te laten eten. Maar of dat voor een normaal dieet ook zo is, dat hebben we eigenlijk nooit onderzocht.
Maar dat is voor degene die al obesitas hebben. We kunnen beter 's ochtends veel eten. Goed ontbijten, gezond ontbijten natuurlijk, maar wel flink ook.
Ja. En dan minder in de avond eten.
Ja. En wat zie je dan verandering in de hersenen als je dat doet?
Ja, dus wat we daarin zien is dat dus weer dat stofje dopamine, wat belangrijk is voor die motivatie om te eten of iets lekker vinden. Ja. Daarin zien we dat systeem eigenlijk verbetert op het moment dat mensen in de ochtend eten. En dat verbetert niet op het moment dat mensen heel veel calorieën in de avond eten.
Wat betekent verbeterd?
Wat we zien eigenlijk is dat er meer dopamine signalen opgepikt worden in dat beloningsgebied.
Ah, dus je wordt gevoeliger voor, hey jongens, ik heb nu een appel gegeten, ik ben klaar. Of ik heb dat koekje op, nu is het goed geweest.
Ja, ja. Dat is eigenlijk wat we zagen na enkele weken. Op het moment dat mensen, terwijl ze aan het diëten waren, meer aten in de ochtend.
Ja, je zou denken dat dan heel Spanje en Frankrijk en waar ze allemaal laat avond eten, dat dan nog slechter is. Of maakt dat niet zoveel uit?
Het lastige daarvan is dat zij, dat weten we van het mediterrane dieet, dat zij ook een ander eetpatroon hebben. Dus dan weet je eigenlijk niet meer of dat nou dat andere eetpatroon is met veel olijfolie. Dus dat is een lastige. Om dan te zeggen van nou, daar eten ze 's avonds en hebben ze een ander patroon.
En het maakt natuurlijk ook uit als zij dan niet veel avond eten, maar wel laat avond eten. Dat maakt dan natuurlijk wel verschil.
Ja, het is nog steeds wel zo dat als we kijken naar gewicht, gewichtsverandering, dat het aantal calorieën toch wel een hele grote speler is of je wel of niet aankomt of afvalt.
Er wordt wel gezegd, obesitas is een ziekte. En dan dacht ik altijd dat ze fysiek ziek bedoelde. Maar als ik jou hoor, is het ook wel een beetje mentaal of in je brein of neurobiologisch ziek?
Ja, ik denk dat de neurobiologisch is dat het in de hersenen dingen misgaan. Ja. Die het heel moeilijk maken om eten te laten staan.
Ja.
Daarnaast is het zo, je hebt vanuit je verzadigingssysteem zijn er natuurlijk die hormonen die afgegeven worden na maaltijd of afgegeven worden uit je vetcellen om te laten weten van we hebben genoeg vet of we hebben te weinig vet. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld bij het hormoon leptine wat gemaakt wordt door de vetcellen, wat heel belangrijk is dat als mensen heel erg afvallen dan is die leptine veranderingen die zijn belangrijk om te stoppen met eten bijvoorbeeld. Als er veel leptine is, dan wordt er minder gegeten. Mm-hmm. Maar wat we bij obese mensen weten is dat ze best wel veel leptine in hun bloed hebben. Maar dat het niet meer goed werkt. En dan spreken we van leptineresistentie.
Ja.
Dus dat is ook gewoon een fysiologische verandering die we bij obesitas detecteren.
Ja, dus er gebeuren eigenlijk zijn allerlei veranderingen. Het goede nieuws is dat het ook wel deels in ieder geval omkeerbaar is. Soms duurt het wel lang, als ik jou zo heb begrepen.
Ik denk dat goed...
Wat kun je nou met deze informatie die jij allemaal vertelt, hè, over je brein die verandert, maar misschien ook weer anders kan veranderen. Wat kun je hier nou mee als je zelf obesitas hebt? Of wat zou je misschien kunnen aanraden naar aanleiding van de onderzoeken die jij nu als hoogleraar hebt gedaan?
Nou, ik denk dat het eerste belangrijk is dat op het moment dat je minder wil eten om af te vallen, dat het goed is om te kijken wat bij je past. En wat je kan volhouden. Want ik denk dat het eerste belangrijke is. We weten gewoon dat het heel, heel moeilijk is om een bepaalde gewoonte aan te leren en het vol te houden.
Dus je moet niet te extreem gaan doen.
Nee, en ik denk dat het voor sommige mensen goed zou kunnen zijn als ze dus inderdaad in de ochtend wat meer eten en in de avond wat minder. Maar ik denk regelmaat een van de belangrijkste dingen is daarin.
En waarom is dat zo belangrijk voor je hersenen dan regelmaat?
Omdat we ook de hersenen van de gewoontes zijn. Dus op het moment dat er een voorspelbaarheid is, dan is het voor de hersenen is dat ook heel prettig. Ja. En dus op het moment dat we een gewoonte kunnen inslijten, die dus gezond is, dan is het ook langer vol te houden.
Ja. Oké, nou goed advies. En dus wellicht ook wat meer ontbijten, waardoor je de rest van de dag ook misschien wat beter kan weerstaan om andere dingen te nemen.
Dat is denk ik ook. En het is ook een voordeel dat er genoeg energie is. Dat zien we ook natuurlijk bij kinderen op school.
Ja, dat je ook echt de dag aan kan, om het zo maar te zeggen. Dankjewel, Susanna, voor jouw uitleg over hoe het brein ons helpt en soms tegenwerkt als je obesitas en overgewicht hebt. Bedankt voor nu. Ik hoop dat jij nog een leuke dag hier verder op het congres hebt. En heel graag tot een andere keer.
Dankjewel.